Goedenavond, luisteraar. Ik wil met u lezen Romeinen 8, vers 18 tot 39. Romeinen 8, vers 18 tot 39. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop, immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest echter zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen, die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen, die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de ganse dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. De meditatie die ik met u wil lezen gaat over Romeinen 8 vers 34b. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. De meditatie is van professor Velema en is getiteld Kruis, Opstanding, Heerschappij en Voorbeden. Meer dan Jezus dood. In mijn jeugd heb ik leren zingen, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart, als wij alles, alles derven. Jezus offerande als de grond van mijn behoud, redding uit nood en dood. Ik vermoed dat het velen, vooral ouderen, zo vergaat. In onze tekst schrijft Paulus over wat meer is dan dat Christus gestorven is. Dat meerdere blijkt uit zijn opgewekt zijn. Zijn zitten ter rechterhand van God en zijn pleiten voor ons bij de Vader. Dus er is iets, zelfs veel, wat boven Jezus kruisdood uitgaat. Hier moeten we toch bij stilstaan. Wie dat nooit gedaan heeft, kijkt van deze tekst vreemd op. Is Jezus sterven voor ons en in onze plaats dan niet het fundament van onze zaligheid? U kunt ook zeggen, de grond van ons behoud. Misschien dat nadenken over deze tekst ons laat zien dat we te vlug klaar zijn als we bij het kruis blijven staan. Lees de laatste zin nog eens over. Als we bij het kruis blijven staan. Waarom mag ik dat zeggen? Omdat we aan een gestorven Jezus geen heil beleven kunnen. Als Jezus in de dood was gebleven, zou zijn offer voor ons geen waarde hebben. We kunnen immers niet leven van of met een dode Jezus. Alleen als de gestorvene opgewekt wordt en leeft, heeft zijn dood voor ons betekenis. Dan kan hij en zal hij zijn offer aan ons en in ons toepassen. Daarop doelt Paulus als hij spreekt over het meerdere boven Jezus gestorven zijn. Jezus maakt zijn dood effectief. Als hij opgewekt wordt uit de doden en leeft bij zijn Vader, kan hij zijn sterven effectief maken. In allerlei toonaarden bezingt Paulus het effect van Jezus' dood door zijn opstanding. Zo deelt hij de vrucht van zijn offer uit. Zo doet hij ons delen in het leven dat hij door zijn dood verwierf. U begrijpt het. Als hij opgewekt wordt, is zijn dood geen vergeten hoofdstuk, geen achterhaalde gebeurtenis, integendeel. In zijn opstanding krijgt zijn dood zijn volle en diepe betekenis, zijn uitwerking voor eeuwig. Johannes spreekt in Openbaring wel 25 keer over het lam. Hij ziet het lam staande als geslacht, Openbaringen 5. Zo verwoordt Johannes wat Paulus in onze tekst zegt, de gestorvene wat meer is, de opgewekte. Het kruis is niet het einde. We doen Jezus en onszelf tekort als we bij het kruis blijven staan alsof dat het einde is. Deze tekst richt onze blik van Golgotha omhoog naar de gestorvene die leeft. Het is goed onszelf af te vragen of we voor de voortgang in Jezus' middelaarswerk wel voldoende oog hebben. Leven we ook uit dat meerdere van het feit dat hij is opgewekt? Kennen we in onze persoonlijke omgang met hem ook de rijkdom van dat meerdere? Koninklijke heerschappij. Wie bij de tekst blijft, ziet dat er zelfs nog meer is dan zijn leven. Hij is ter rechterhand van God. Dat wijst op zijn heerschappij. Daarvan heeft hij gesproken bij zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft koninklijke heerschappij ontvangen. Ook hiervan mogen we zeggen, het is de heerschappij van de kruiskoning. Altijd weer komen we in zijn heerschappij het kruis tegen. Het kruis tekent het leven met hem. Door zijn kruis zijn we gered. Onder zijn kruis mogen we leven. De hoge priester die voor ons bidt. En dan ook het laatste, die ook voor ons pleit. Dat is de climax. Hij wil ons dragen in zijn voorbeden. Dat is de andere kant van zijn priesterlijk werk. Hij brengt zichzelf ten offer. Als de grote hoge priester bidt hij ook voor ons. Er staat eigenlijk, hij treedt tussen beiden. Hij springt met zijn voorbeden voor ons in bij de Vader. Vier schakels in de ene keten van de verlossing. Dit zijn de vier elementen van zijn verlossingswerk. Gestorven, opgewekt, de koninklijke heerschappij over hemel en aarde en de hoge priesterlijke voorbeden. Zo houdt hij ons vast en brengt hij ons thuis. Enkel genade, krachtens het verzoenend werk van hem, die als koning en hoge priester de zijne vasthoudt en thuis brengt. Geen wonder dat Paulus dit hoofdstuk eindigt met de belijdenis, en ze is tegelijkertijd een lofzang, dat we meer dan overwinnaars zijn, maar alleen door hem die ons heeft liefgehad. Wie zo de viervoudige keten van Jezus' verlossingswerk ziet, mag zeggen, ik ben verzekerd dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. In dit slotvers komt de volle betekenis van vers 34 terug. U kunt ook zeggen, die betekenis komt erin mee als een climax. De zekerheid rust in Jezus' kruis en opstanding, in zijn heerschappij en voorbeden. Kent u hem in de viervoudige schakels van deze verlossingsketen? Ik wil met u bidden. Heere onze God, wij komen ook vanavond tot u in ons gebed. In deze stille week, waar we bijzonder stil mogen staan bij uw lijden, Heere Jezus, is het ook stil op straat, stil in de verpleeghuizen. En daarom willen we u bidden, Heer, ontferm u over ons. Leer ons uw lijden recht betrachten, wordt er in deze tijd vaak gebeden. En we mogen u aanbidden om wat u, Heer Jezus, voor ons heeft willen doen. Lijden en sterven voor onze zonden. En wij loven en prijzen daarom uw naam. Wij bidden, wilt u ons iedere dag opnieuw weer leren wie u bent en voor ons wilt zijn. Tegelijkertijd willen we u ook bidden voor de tijd waarin wij leven. Een tijd van grote onzekerheid, van eenzaamheid, van ziekte. Ernstige ziekte soms. Daarom wil ik u bidden om uw nabijheid, bijzonder voor hen die de eenzaamheid bijzonder ervaren, omdat ze geïsoleerd zijn, hun dierbaren niet meer mogen ontmoeten. Maar ik wil u ook bidden voor hen die het niet begrijpen, of niet meer begrijpen, door geestelijke beperkingen. Wilt u met hen zijn, en ook met diegenen die zo graag op bezoek zouden willen gaan, een troostende arm om de schouder zouden willen leggen, maar dat niet mogen. Heere God, wilt u zo met ons allen zijn in onze kleine en grote zorgen. Ik wil u ook bidden voor hen die zich zorgen maken om het werk dat minder is of er misschien zelfs niet meer is. Heere God, we leven in een ontwrichte samenleving die spanningen met zich meebrengt. En ik wil u voor al die mensen, jong en oud, die dat ervaren, bidden, wilt u nabij zijn. We bidden bijzonder ook voor onze overheid, die iedere keer weer voor moeilijke beslissingen staat. Wilt u hen wijsheid geven in deze tijd? Maar vooral dat deze ingrijpende situatie waarin we leven, ons land mag terugbrengen bij u, onze God. Wij bidden voor allen die in de zorg werkzaam zijn en vaak onder moeilijke en spannende omstandigheden hun werk moeten doen. Wilt u geven dat ze vol mogen houden, maar ook, en wel misschien bijzonder, dat ze gezond mogen blijven. En daarom bidden we ook voor de zieken onder hen die zorg verlenen. Wilt u hen genezen? Heere God, we bidden in deze stille week om uw nabijheid. We bidden om uw zegen als we aanstaande vrijdag over uw lijden, Heere Jezus, in een kerkdienst mogen nadenken. Speciaal als daarbij de onderlinge samenkomst niet gedaan kan worden. Wilt u allen die uw woord mogen verkondigen, zegenen en wees ons zo nabij. Ik bid u in Jezus' naam. Amen.